Zo, goedemorgen. De Heere is mijn herder. En ik wil het voor het avondmaal daar ook over hebben. Namelijk over Psalm 23. De Heere is mijn herder. Maar vooraleer we misschien daaraan beginnen, wil ik eerst eventjes lezen vanuit Marcus hoofdstuk 14, vanaf vers 32. Toen Jezus samen met zijn discipelen kwam op de plaats Gethsemane. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. Dat was de toestand van Jezus toen hij ging sterven aan het kruis. En ik dacht, over 14 dagen geleden waren we in een andere gemeente en daar werd ook Psalm 23 voorgelezen. Ook in verband met het avondmaal. En ik dacht inderdaad, dat is een mooie gelijkenis. Ik ga dat ook vandaag doorgeven. Namelijk het volgende. De Heere is mijn herder. We hebben het zo pas gezongen en ik wil die tekst nog eens lezen. Psalm 23. De Heere is mijn herder. Maar houd in gedachte dat Jezus, toen hij daar stond, bad en hij kende die psalm. En misschien heeft hij ook wel, voor hij moest lijden, ook die psalm gebeden. Namelijk, dan staat er, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierendheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in de lengte van dagen. Als we die tekst lezen en dat toepassen, op het moment dat Jezus daar alleen was, met zijn discipelen, wist wat er ging gebeuren, dan denk ik dat hij kon zeggen, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ook, hij verkwikt mij, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Ik doe dat omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal van schaduw van de dood, zoals nu op dat moment dat Jezus daar voor de kruisdood staat, ik zou geen kwaad vrezen, want Jezus wist, u bent bij mij, u vertroost mij. En dan het volgende, misschien een paradox. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Als we denken dat de Satan dacht dat hij overwonnen had, dat hij Jezus kon kruisigen en doden en dat het daarmee gedaan was, dan wist Jezus, hier begin het. Ik weet het, ik ben straks bij mijn vader. Straks zit ik aan de rechterhand van mijn vader. U maakt voor mij de tafel gereed voor de tegenstanders, voor de ogen van mijn tegenstanders. Al lijkt alles te mislukken, ik weet, God, u maakt, bent bij mij. U zorgt voor mij. U zalft mijn hoofd met olie en inderdaad, de beker vloeit over. En dan het laatste nog. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Op dat moment, als we ons inbeelden dat Jezus daar in alle angst zat, of dat hij daar gebeden heeft, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik denk, welke bemoediging mocht dat niet zijn als we dan die tekst ontleden en toepassen op het moment dat wij misschien in nood zitten. Dat wij ook terug mogen denken aan die woorden. Ondanks alles, Jezus, God is bij ons. Net zoals God bij Jezus was in die donkere uren van benauwdheid, net zo is God bij ons in tijden van benauwdheid. We gaan het avondmaal vieren. En als we het avondmaal vieren, dan herdenken we inderdaad de dood van Jezus. Dan willen we inderdaad herdenken wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Geloven dat Hij inderdaad voor ons de grote bemiddelaar is. Dat wij genade hebben gevonden in de ogen van onze God. Door het geloof in Jezus Christus. En we hebben een gans boek om te leren en te zien hoe dat allemaal in elkaar zit. En we mogen dat vieren met alle mensen, met alle broeders en zusters die werkelijk aannemen dat Jezus de Zoon van God is. Dat we enkel en alleen door Jezus tot de Vader kunnen naderen. We herdenken dat. We zijn daarvan bewust, van overtuigd en we willen dat ook vieren. Om de 14 dagen vieren wij het avondmaal. Om de 14 dagen staan we stil bij het leven, of tenminste met de dood en het werk van de Heere Jezus. En ik denk dat het heel belangrijk is om onszelf daarvoor ook te onderzoeken. Wetende wat dat inhoudt, zijn we overtuigd van het werk van Jezus? Weten we dat er maar één weg is? En dat is Jezus. Eén bemiddelaar. Eén God. En ik denk dat we, vooraleer we het avondmaal gaan nemen, misschien een moment van stilte, van zelfonderzoek en kijken inderdaad, kan ik deelnemen aan het avondmaal? Geloof ik wat er hier gezegd wordt? Zo niet, laat gewoon het brood en de wijn voorbij gaan. Het is beter niet te nemen dan je weet waarom dat je het neemt. Maar als je het neemt, wees overtuigd waarom dat je het doet. Erkent dat God genade is. Weet, alleen door Jezus komen tot de Vader. Misschien kunnen we nu een moment houden van stilte. Vader, wij danken u, Heere, dat wij mogen deelnemen aan het avondmaal. Als we weten wat het betekent, de Zoon van God, de bemiddelaar, onze vredevorst, de rots bij wie we mogen schuilen, Adonai, het begin en het einde. Heer, we danken u dat we dat met broeders en zusters ook mogen doen. Dat we in die gemeenschap ook met u mogen vertoeven. We zijn u enorm dankbaar, Heer, voor die genade die ons is gegeven. Dat we het niet uit onszelf kunnen, maar dat u het middel bent. De grote bemiddelaar. Ja, Heer, het zoenoffer. We danken u daarom. Heer, woorden schieten tekort om uit te drukken wat dat betekent, Heer. Want we kunnen het ook soms zo moeilijk vatten. We doen ons best en willen u behagen, Heer. Maar u weet het, wij kunnen dat niet. Het is wonderbaarlijk, Heer, dat u de mens vrijwillig kiest. Dat u hebt gezegd op het kruis van Golgotha, het is volbracht. Leer ons te geloven, Heer. Leer ons in de weg te gaan van geloof. Zoals u dat van ons wilt verwachten, Heer. Omdat we inderdaad een God hebben van openbaring, die ons de weg zal openbaren, hoe wij tot u kunnen naderen. En hoe ons leven mag zijn als een discipel van Jezus Christus. Vader, we danken u dat we met broeders en zusters hier mogen samenkomen. Mogen getuigen van het lichaam van Jezus. Mogen getuigen van de gemeenschap met elkaar. Dat wij allen één zijn in Christus Jezus. Door het geloof. Heer, dank u wel. Dat u inderdaad dat hebt ingesteld. Tot erkentenis, tot erdenking, Heer. Telkenmaal opnieuw mogen we erdenken hoe u aan het kruis bent gegaan voor ons mensen. Uit vrijwel en vooral, Heere, uit liefde voor wat u hebt geschapen. Heere, dank u wel. Dank u wel dat wij ook uw Vader mogen noemen. Dat we inderdaad dat voorrecht hebben om een Vader te hebben in de hemel die zorgt. En in tijden van benauwdheid weten dat u ons zult redden. Dat we zullen troost vinden. En dat we inderdaad aan uw tafel zullen mogen deelnemen, straks in de eeuwigheid. Heere, dank u wel. Voor zoveel voorrechten dat we hebben in Christus Jezus. Amen.
Dank u, Heer, voor de wijn. Dank u voor uw dood op de kruis voor ons. Dank u voor uw betaald voor iedereen in deze wereld. Lord, zeg deze wijn. En help ons neem deze wijn, Lord. Zegen ons.
Heer, ik wil u danken voor het brood dat u uw eigen lichaam gegeven hebt om ons te redden. Dat u gebroken werd en geslaan werd, bespot en bespuwd. Heer, het is verschrikkelijker als we eraan denken, Heer, maar eigenlijk hadden wij dat verdiend. En enkel door uw grote genade kunnen we dicht bij u komen, Heer. Bedankt daarvoor. Amen. Amen.
De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierendheid, die zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Want ik zal in het huis van de Heer blijven, tot in lengte van dagen. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paasje moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het paasje gereed, zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de Heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paasje met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals het hun gezegd had, en ze maakten het paasje gereed. En toen het uur aangekomen was, hing hij aan tafel liggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paasje met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij het gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het nieuwe verbond voor u vergoten. En hij zei: drinkt allen daaruit. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Amen. Ik wil vandaag iets voorlezen vanuit de Hebreeënbrief, namelijk Hebreeën 12 vanaf vers 14. Om een beetje toe te lichten van de Hebreeënbrief. Wie zijn de Hebreeën? Dat is niet echt duidelijk bepaald, maar het was wel zeker dat het Joodse christenen waren. Hebreeën of Hebreeuws, dat is de spreek- en de schrijftaal van de Joden, van de Israëlieten. Dus de Hebreeënbrief is geschreven aan een groep Joodse christenen. We weten niet wie het geschreven heeft. Velen gaan uit dat het Paulus is, maar zeker is dat niet. Staat er ook niet in. Dat is misschien ook niet zo belangrijk. Maar één ding is zeker, we weten dat de toestand van de Hebreeën verdrukking was. Die mensen hadden het moeilijk. Zeer moeilijk zelfs. Daarom wil ik een paar dingen aanhalen. Want het was een toestand van verdrukking. De mensen leefden in verdrukking in die tijd. En de brief roept op tot volharding. Volharding. In feite is dat ook de titel van het hoofdstuk, van hoofdstuk 12. Met volharding lopen. Volharding hebben we allemaal nodig in ons leven. Of dat we nu christen zijn of niet, we hebben volharding nodig. We moeten getraind worden. En een van onze kinderen heeft het een beetje moeilijk met zijn studeren. En we hebben nu studiebegeleiding aangevraagd. Omdat hij inderdaad zou kunnen zien ten eerste hoe dat hij moest studeren en ten tweede hoe doet hij dat. En het komt erop neer, zoals die coach zei, want het is in feite een coach die hem zal begeleiden, van het komt erop neer van discipline te hebben, van aan te pakken, van niet te blijven zitten en te wachten, maar van dingen aan te pakken. Als je een cursus hebt van 1500 bladzijden, dan moet je tegen de examens dat ingekort hebben in 300 bladzijden. Dat is overzichtelijk. Dan moet je kunnen resumeren. Dan moet je kunnen inschatten wat goed is, wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. En ik denk dat het vaak ook zo is in ons christenleven, dat we moeten kunnen inschatten wat goed is, wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. En daarom moeten we inderdaad met volharding en discipline lopen. En als ik klap van discipline, dan ben ik de eerste om toe te geven dat ik daar heel zwak in ben. Ik ben hier ook echt ook een man die heel wat discipline heeft. Ik moet er mij daar zelf op waken. Maar des te meer, het is belangrijk dat we het horen en dat we het misschien naleven. Dus de Hebreeënbrief, of ik weet niet wie dat geschreven heeft, de briefschrijver roept aan tot volharding. En dat lezen we al in de Hebreeënbrief, van Hebreeën 12, vanaf vers 12, zegt hij daar al tegen die mensen: hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Maak rechte sporen voor je voeten, omdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen. Hij spoort de mensen aan van: mensen, kom aan, vooruit doen, met volharding lopen, de wedloop die voor ons ligt. Dat lezen we in het eerste versen. Hij roept, hij bemoedigt de mensen om vooruit te lopen, om met volharding niet stil te staan, niet te schudden en te beven, wat de verdrukking ook mocht zijn. Het was een bemoediging. En dan noemt hij in feite in zijn brief twee aansporingen. En dat is vanaf vers 14 dat ik nu mijn tekst ga lezen. Dus vanaf Hebreeën 12, vers 14, moet zien dat het niet te vlug gaat. Jaagt de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Hebreeën 12, vanaf vers 14. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkel wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Maar u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Misschien kan ik eerst nog bidden. Vader, ik dank u, Heere, voor uw woord. En ik bid u ook dat uw Heilige Geest op mij mag leiden, Heer, want het zijn soms moeilijke dingen die aan uw woord staan. En we bidden dat u ons aanraakt, zodat wij ook inderdaad mogen met volharding de wedloop lopen, Heer. Dat u ons inzicht en wijsheid geeft in de dingen die werkelijk telden in ons leven. En de bijzaken, ja, mogen wegdoen, Heer. We danken u, omdat wij uw vader mogen noemen, omdat u inderdaad ons wilt zegenen. Dat we inderdaad mogen zeggen: zalf ons hoofd met olie, Heer. Dat vragen we ook deze dag. Amen. Dus, zoals ik al zei, volharden. De mensen hadden het moeilijk in de Hebreeënbrief. Er was verdrukking. Ze zagen het allemaal niet echt meer zitten. Ze moesten inderdaad, ik zeg altijd Paulus, ik heb altijd de neiging om Paulus aan te halen voor de briefschrijver. Maar de briefschrijver moest schrijven om de mensen te bemoedigen. En dan heeft hij twee aansporingen, namelijk in vers 14 lezen we dat we vrede moeten zoeken met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Vrede najagen, dat is niet moeilijk, dat kunnen we allemaal, min of meer, dat is met de mensen. Wij kunnen inderdaad vrede met mensen zoeken. We moeten geen onruststokers zijn, maar we moeten proberen met iedereen overeen te komen. We moeten proberen de vrede te bewaren, tenminste als het van ons kant komt. Als de andere kant niet wilt, dan is het dan heel moeilijk. Maar wij zijn inderdaad vredestichters. Zo worden wij ook genoemd. Gericht op mensen. Gericht om de vrede te bewaren, maar ook gericht op mensen die het geloof nog niet kennen. De bedoeling is ook dat wij mogen zaaien, dat we het woord mogen zaaien. En de tweede dat gij oproept is namelijk: en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Dat is gericht zijn op God. Onze ogen mogen inderdaad gericht zijn op God. Zoals het ook staat in Hebreeën 12, vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman, de volleinder van het geloof. Twee dingen spoort gij aan. Namelijk vrede met mensen en vrede met God. En dat is moeilijk. Vrede met mensen, dat is al moeilijk. En vrede met God, denk ik, is nog moeilijker. Maar dan vind ik het mooi, er staat iets heel moois achter. Namelijk vers 15. Ziet erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En ik vind dat zo mooi aangehaald. Ziet erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Wat wil dat nu zeggen? Als we inderdaad onze ogen richten op Jezus, als we inderdaad de heiliging willen najagen, dan is dat een actie. Dan moeten wij inderdaad jagen. Gaan jagen wil zeggen dat je niet vanuit je leeuwen zetel kunt wachten tot er daar iets passeert om neer te schieten. Je moet actief gaan met honden, met drijvers. Bij ons wordt het dikwijls een keer gejaagd, dan zie je dat ze met een hele groep zijn. Met heel wat honden, ook heel wat mensen die in de velden lopen om het wild op te jagen. En dan zijn er twee of drie schutters die inderdaad het voorrecht hebben. Dus naaktjes, want nu moet je dat ook al niet meer zeggen. Dat is dierenmishandeling, om die dieren neer te schieten. Maar dat is jagen. In actie komen. Om vrede met God te hebben. En ik denk dat hier de Hebreeënbrief ook heel een beetje achterop geraakt waren in de genade van God. Achterop geraken, wat wil dat zeggen? Als we gaan wandelen, ik ben namelijk ook iemand die graag gaat wandelen, en als we met een groep zijn, dan zijn er altijd die voorlopen en altijd die achterkomen. Dat is een beetje achterop geraken. Ze raken soms, als het te lang duurt en als er veel kronkelwegetjes zijn, het doel misschien kwijt, of ze zien de hits niet meer, en dan worden ze een beetje ontmoedigd en op hun alleen gelaten. Zo is het ook in feite achterop geraken in de genade van God. Ik denk dat we heel goed mogen beseffen wat genade betekent. Wat genade betekent. En dat is moeilijk om uit te leggen, of het is misschien niet moeilijk om uit te leggen, maar het is moeilijk om het te begrijpen. Als ik daar soms zit, normaal gezien zitten we daar altijd, en dan kijk ik recht over dat kruis. En ik ben dankbaar in feite dat dat kruis daar hangt, want ik kan soms heel intens, ja, kijken naar dat kruis en zeggen inderdaad, Heer, Hij hebt het voor mij volbracht. Ik moet niets meer doen. Alles is volbracht voor mij. Als we dat leren, als we dat kunnen beseffen, als we dat kunnen vatten, dan raken we niet achterop in de genade van God. En Paulus zegt een paar keer dat mensen achterop raken in de genade. Ook in vers 9 van hoofdstuk 13 staat er, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door de genade. Door de genade, wetende dat God alles heeft volbracht, dat is genade. Dat is genade. Dat is niet de bijzaak, dat is de hoofdzaak. Dat is de hoofdzaak waarin wij kunnen groeien als mensen. Ziet erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En erop toezien is niet alleen voor onszelf, maar ook voor de anderen. We hebben een gemeenschap van broeders en zusters. We zijn een gemeente. Dus we mogen op elkaar toezien in feite dat we allemaal meegeraken. Dat we natuurlijk in de mate dat het kan en in de mate dat de mensen openstaan. Maar het is ook ergens een verantwoordelijkheid dat we dragen voor elkaar om zorg te dragen. Om te beseffen wat het betekent in Jezus te wandelen. Om toe te zien dat we niet achterop geraken in die genade van God. Die ons zoveel wil schenken en waarin wij zo weinig van begrijpen. Het is inderdaad een aansporing om te blijven praten over de genade van God, over de goedheid van God. Want pas als we dat gaan begrijpen, wat het betekent, wat God heeft gedaan, dan denk ik dat er in ons hart iets gaat opborrelen. Als we lauw zijn, als we niet meer in vuur staan, dan moeten we ons afvragen, hoe komt dat? Zijn we inderdaad dan niet een beetje van de genade achterop geraakt? Hebben we niet meer voor ogen wat God heeft gedaan voor ons? En dan zien we dat er inderdaad een bittere wortel opschiet. Zoals vaak mensen dat je tegenkomt die al jaren christen zijn, inderdaad een wortel van bitterheid laten opschieten. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe komt het dat mensen zo ver komen dat er, die misschien goed begonnen zijn, die overtuigd zijn geraakt van de genade en toch zover zijn gekomen dat die wortel van bitterheid opschiet? En niet alleen dat, er wordt onrust veroorzaakt door dat en er worden vele bezoedeld. Dus we moeten goed nadenken over die woorden. Een wortel van bitterheid is alleen niet voor onszelf pijnlijk en verontrustend, maar het veroorzaakt ook onrust in de gemeente, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Die wortel van bitterheid, en dat kan heel wat dingen zijn. En het komt altijd neer op onszelf. De grootste, of tenminste in hoofdstuk 12 en op vers 1, daar staat er namelijk van: wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikken. En ik denk dat dat het probleem is, dat wij achterop raken in de genade en dat wij een wortel van bitterheid laten opgroeien. De last, dat is de last van het leven, denk ik. We hebben allemaal een verschillende achtergrond, we zijn allemaal anders en we hebben allemaal een last te dragen. De een meer dan de andere. Ons bagage, onze verpakking, onze opvoeding, dat slepen we mee. En je ziet, mensen hebben soms hele grote lasten mee te dragen, van hun kindsbeen aan. Afleggen alle last, dat is de last van het leven. Last die wij, zonder dat we het beseffen, altijd misschien meedragen. We hebben ook niet om gevraagd, het werd ons niet gegeven, het werd ons op ons gegooid. En we kunnen er niet zoveel van af, we kunnen er niet zo gemakkelijk van af. En gelukkig, het is niet voor iedereen gelijk, maar inderdaad, last kan een vorm van bitterheid betekenen. Last van het verleden, last misschien ook van de toekomst, last van zoveel dingen die ons omringen. Last is iets persoonlijks. En dan hebben we ook de zonde. De zonde. En ik denk dat het die twee dingen zijn die ons afhouden van de genade van God. En waar er een bittere wortel kan inderdaad opschieten. Zonde. We zijn allemaal zondaars en we zijn allemaal gered. Tenminste, als we geloven in het leven van Jezus Christus. En die zonde, die houdt ons inderdaad van, kan ons ook afhouden van het leven met Jezus. We zullen nooit perfect zijn en we zullen nooit zonder zonde zijn, maar zonde kan ons inderdaad ook verstrikken, zoals het hier staat. En het grootste probleem met die twee is namelijk altijd het eigen ik. We zorgen zo goed voor onszelf en het ik moet ergens bevredigd worden. En daardoor raken we ontworteld, of tenminste ontworteld van de genade van God. Ja. En worden we bitter, worden we onruststokers en bezoedelen we daardoor velen. Dus last is iets wat op ons, denk ik, ik kan ook mis zijn, ik zit hier, ik sta hier wel van voren. Ik heb het natuurlijk allemaal opgezocht, het is niet dat ik het hier uit mijn duim sta te zuigen. Maar misschien heeft iemand anders iets anders daarvoor, maar last is iets, denk ik, dat werkelijk op ons door opvoeding, door onze omstandigheden, door alles en nog wat, door ziekte, door werkomstandigheden, huwelijksproblemen, wat kan het allemaal zijn? Dat is de soort last die ons afhoudt, kan afhouden van Jezus' genade. En dan de zonde die wij misschien doen en die ons ook afhoudt. Omdat we nooit genoeg kunnen doen en nooit, zoals ik al vaak heb aangehaald, dat we nooit genoeg doen voor God. En dat is juist het probleem. We kunnen voor God nooit genoeg doen. Want we moeten niet genoeg doen voor God. We zijn volmaakt in zijn genade. We zijn door Jezus Christus vol van genade. We zijn een nieuwe schepping in hem. We zijn in Jezus vernieuwd van kop tot teen. Alleen ervaren wij dat zo moeilijk en erkennen wij dat zo moeilijk. En ik ga daar misschien de volgende keer op verder op ingaan. Maar dat is ergens wat wij moeten kunnen. Wat zijn bijzaken en wat is de hoofdzaak van het evangelie? Wat is de bijzaak en wat is de hoofdzaak? En hier zien we dat inderdaad last en zonde ons gemakkelijk kan verstrikken. En we moeten ook eerlijk toegeven, de duivel zit ook niet stil om ons last nog lastiger te maken en de zonde nog zondiger te maken. Niet alleen ik kan een last zijn voor last en zonde, maar we weten of we mogen erkennen dat ook de duivel niet zal stilzitten om het ons moeilijk te maken. Als hij mensen kan gebruiken om ons in de put te duwen, dan zal hij het ook niet laten. En dat maakt mensen ook bitter. Dat maakt mensen ook dat ze niet meer gaan zien op Jezus, maar op de omstandigheden. En daarom was het misschien wel goed dat we begonnen zonder dat we afgesproken hebben van de Heere is mijn herder. Al zit ik in een diep dal van diepe duisternis, ik weet, hij is bij mij. Dat zijn woorden die mij, toen ik het voorlas, opnieuw echt aanraakten. We lezen dat zo vlug voorbij en het gaat allemaal, we lezen het en het dringt niet door. Het dringt niet door, maar toen David die psalm schreef, dan was hij vol, denk ik, van de Heilige Geest. Omdat hij heel goed wist wat hij had meegemaakt en wat hij schreef. Zijn hart was brandende in hem om deze woorden te mogen schrijven. En ik denk dat het inderdaad ook voor ons zo mag zijn. Dus last en zonde, dat brengt ons naar bitterheid. Omdat we niet zien op wat dat Jezus heeft gedaan, maar dat we zien op onszelf. En wat er ook een groot probleem is, dat we allemaal wel kennen, zoals ik al zei, het ik. Het ik moet ook bevredigd worden. We zijn dikwijls bitter, omdat ons eigen ik niet bevredigd wordt. En dat kan ook weer al van alles zijn. We worden niet erkend, we worden niet toegejuicht, of wat het ook mag zijn, of wat ik moet doen, dat wil ik niet doen. Het zijn allemaal dingen en feiten die al om ons draaien. En dan moeten we ons de vraag stellen, en dat is juist het belangrijkste. Als we in Christus Jezus zijn, dan zijn we een nieuwe schepping. Dan zeggen wij, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat zijn allemaal gemakkelijke termen en gemakkelijke woorden die wij aanhalen. Maar in de werkelijkheid van ons leven vind ik dat heel moeilijk om te weten wat Jezus bedoelt met die teksten. Christus leeft in mij, inderdaad. Maar is het inderdaad zo dat hij kan leven in mij? Of zeg ik het gewoon maar tot op een bepaald terrein in mijn leven? Op bepaald terrein in mijn leven kan Jezus Christus regeren. In hoever gaan we daarin? Als we denken aan de bidstondes. We zijn hier met misschien 60 leden. Dan zijn er heel weinigen die de bidstonden bezoeken. Niet iedereen kan, dat is ook de omstandigheden. Maar vaak is het zo dat we gewoon te lui zijn. Of andere dingen moeten doen om eigen ik te bevredigen. En dat is ook ergens een vorm van onrust, een vorm van ikgericht zijn. Het niet beseffen wat het betekent de genade van God te hebben. Want dan zijn we inderdaad vurig voor hem. En dan heeft hij een voorbeeld. Heeft hij een voorbeeld van Esau. We kennen hopelijk het verhaal van Esau. Laat niemand een ontuigpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerste geboorterecht verkocht. Esau was de broer van Jacob. En als we de geschiedenis lezen, dan gaan we eens lezen in Genesis 25. Dan wil ik dat eventjes aanhalen. Oeie, niet goed slapen? Toch wel, dan niet. Wat zie ik nu? Genesis 25. Dan lezen we de geschiedenis van Abraham en Isaac en Jacob en Esau. We zeggen altijd Abraham, Isaac en Jacob en Esau, die hoort er niet bij. Want hij was een ontuchtpleger. Hij was iemand die leefde voor het moment. En terwijl, als we die geschiedenis lezen, dan kunnen we van Jacob heel wat zeggen. Eerlijk gezegd, vond ik Jacob een echte bedrieger. Het was iemand die erop gesteld was om het ik bevredigd te worden, om zichzelf in feite op de eerste plaats te stellen. En moest hij daarvoor liegen en bedriegen, dan zou hij het ook niet laten. En ik wil misschien de geschiedenis eens voorlezen, want misschien niet iedereen kent die geschiedenis. En ik ga lezen vanaf vers 26 in Genesis 25, vanaf vers 26. Dan staat er, daarna kwam zijn broer tevoorschijn. Oh ja, ik ga lezen vanaf vers 27. Toen de jongens groot werden, dat is Esau en Jacob, dat zijn een tweeling, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. En eens had Jacob soep gekookt, toen Esau uit het veld kwam en moe was. En toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob, oké, verkoop mij dan eerst je eerste geboorterecht. En Esau zei, zie, wat, ik ga toch sterven. Wat moet ik daarmee? Wat moet ik daar dan met het eerste geboorterecht? En toen zei Jacob, zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerste geboorterecht aan Jacob. En toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerste geboorterecht. Dat is hier toch wel ergens een belangrijke geschiedenis, omdat de schrijver van de Hebreeënbrief ergens wel op aanduiden. Namelijk die twee zonen van Isaac hebben alle twee een aparte geschiedenis. Jacob is de stamvader van de Israëlieten en Esau is de stamvader van alle Arabieren. Dat was de zegen die God hen had gegeven. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En bij de geboorte van Jacob en Esau kwam eerst Esau uit de moederschoot en dan Jacob. Normaal gezien was het dan zo dat Esau in feite de voorrechten had en Jacob niet. Maar bij God is het vaak zo dat hij kiest. En hoe dat komt, ik weet dat ook niet. Maar we lezen, als voor de mensen die dat graag eens willen opzoeken, ze kunnen dan lezen, dat Jacob inderdaad de jongste was, maar de voornaamste de stamvader van de Israëlieten, dus een voorname taak had. En we lezen hier wat Esau bezig hield. Esau was inderdaad een man van de jacht. Hè? Ging graag op jacht, terwijl Jacob eerder een huiselijk man was. Het staat er nog bij, hij was een oprecht man. Hij was misschien een oprecht man. Ik vind dat toch wel moeilijk dat hij toch zo gemakkelijk zijn broer omkoopt om de zegen te erven. Maar het staat er toch bij, misschien wel was zijn hart in veel dingen waar oprecht, als hij maar voordeel kon uithalen. Ik denk dat Jacob iemand was die wel oprecht was, maar als het zijn voordeel uitkwam, was er misschien wel een klein beetje een kromweg. En dan zien we hier dat Jacob, dat Esau terugkomt van de jacht en dat hij heel moe is. Het staat er heel duidelijk, hij was heel moe. En Jacob, die een linzensoep had gekookt, Esau komt bij Jacob en hij zegt, mag ik een beetje van die soep hebben? De meeste van ons zouden zeggen, hier drink je maar een beetje soep. Maar Jacob, de sluwe vos, zegt, verkoop mij dan eerst je geboorterecht. En dan moet je weten, wat betekent dat geboorterecht? Dat is niet hetzelfde als het geboorterecht, het eerstgeborenenrecht dat de Israëlieten moesten doen na de uittocht van Egypte. Want dat kon nog niet, het werd nog niet gegeven. Dus hier het verhaal speelt zich voor de uittocht van Egypte. Dan was er ook al een geboorterecht. Namelijk, ik heb dat opgezocht, dat werd niet rechtstreeks gegeven van God, maar dat was misschien wel een instelling van de volkeren. Namelijk dat de eerste die geboren was, de voornaamste was. Hij was de stamvader, de godvader, hè? De godvader zoals ze in het Engels zeggen. Iemand met recht, iemand met gezag, iemand die inspraak had en waarvan de meeste van de familie of de stamleden ook naar opkeken. Maar hij had namelijk ook een tweede taak, namelijk dat hij ook moest zorgen voor de weduwen. Namelijk, het was ook zo bij de verdeling van de eigendom kreeg de eerstgeborene een dubbel deel. Waarom? Omdat het de opdracht was van de weduwen voor de weduwen te zorgen. Dus als er in de familie weduwen waren die niet meer trouwden, dan was het de taak van de eerstgeborene om te zorgen voor die weduwen. En hier zien we dat Esau dat allemaal aan zijn laars slap. Op dat moment was hij moe, op dat moment had hij honger en op dat moment wilde hij maar één ding hebben en dat was eten. En daarbij zegt hij, zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik met dat geboorterecht? Wat moet ik daarmee? Met andere woorden, dan zie je hoe iemand ingesteld is. Als het allemaal een beetje low wordt, zoals van Esau, dan moeten we niet verwonderd zijn dat God zegt, zoals we hebben gelezen, dat hij dan de zegen wilde ervaren, maar dat hij het niet meer kreeg. En het staat er zo mooi bij dat hij de zegen wilde ervaren. Je wilde toch nog de voorrechten hebben van dat eerste geboorterecht, maar je had geen berouw. We kunnen dat verder lezen, hij had geen berouw. Esau was niet een man van berouw. Hij kwam niet, want anders, God is een berouwvolle God. Dan zouden we gelezen hebben dat hij hersteld werd. Maar dat lezen we niet. Hij stond op en ging weg. En het staat er zo mooi bij. Zo verachtte Esau het eerste geboorterecht. Ik kan niet zeggen dat dat iets van God ingegeven was, dat eerste geboorterecht. Misschien wel, maar niet met woorden. Maar in het begin van de schepping. Een natuurlijke wet die gegeven wordt om instandhouding van de familie, van het gezin, van de stam, werd zomaar door Esau veracht. Het deerde hen niet. Het was iemand die op zichzelf was gericht en hij stond op de eerste plaats. Dat is het verhaal van Jacob en Esau. En nu gaan we terug naar onze tekst en dan zien we dat de briefschrijver aanhaalt van wees niet zo onverschillig met de dingen van God. Wees niet zo gemakkelijk en denk niet alleen maar aan onszelf, maar denk aan Esau. Hoe gemakkelijk hij de gunsten, laten we zeggen de genade van God, ergens wegdoet voor wereldse spijzen, voor de dingen van de wereld. En die dingen van de wereld, dat is heel wat. De dag van vandaag is niet meer zo gemakkelijk. En dat moet je maar best zelf invullen wat dat kan inhouden. Hoe we verleid worden om onze ogen niet meer op Jezus te richten, of toch wel, maar dat die vurige liefde die wij eens in onze harten hebben ontvangen, dat dat afzwakt. En dat kan zijn om allerlei omstandigheden. Van Esau was het zijn linzensoep, van de anderen kan het misschien zijn sport zijn, of zijn hobby, of zijn televisie, of wat weet ik allemaal. Het kan allemaal ons afhouden van wat werkelijk telt. En daarvoor wil Paulus, zeggen nu weer Paulus, de briefschrijver, ons bemoedigen en aansporen van mensen, let op met wat je bezig bent. Mag dat dan niet? Alles mag. Alles mag. Maar niet alles is nuttig, staat er in het woord. En dat moeten we zelf durven te onderzoeken wat nuttig is en wat niet nuttig is. Denk maar aan de cursus van een van onze kinderen van 1500 bladzijden, dat ze moet reduceren tot de 300, omdat ze werkelijk zouden weten wat is nu belangrijk. Zo is het ook met ons. Wat wil God van u? Wat wil God van mij? En waarvoor zijn we geroepen om in de gemeente van Jezus Christus te mogen dienen? Denk aan Esau, die zo gemakkelijk zijn eerste geboorterecht verkocht. En Jacob, de sluwe vos, die ervan profiteerde. Die het met sluwheid in feite won voor een bord linzensoep. In feite is het wel een trieste verhaal. Dat mensen zich zo nederbuigen. En pas op, we zijn allemaal zo. Hè. Ik sta je wel van voren te preken, maar ik weet ook hoe ik ben. En ik heb een vrouw en 8 kinderen en die weten ook hoe ik ben. Dus ik moet me hier niet staan verschonen. Iedereen weet hoe hij zich voelt en hoe vaak we ons verkopen voor een bord linzensoep. Omdat we onze ogen niet houden gericht op Jezus. En dan gaan we verder. En dan lezen we dat er geen plaats, ik heb het al gezegd, geen plaats was van berouw. Er was geen plaats van berouw. Nu denk, ik denk, want hij vond geen plaats van berouw. Zou God geen berouw vinden in iemand? Ik denk van wel. Want in Ezekiel 33, ik denk dat 33 is. Ja, ik heb het nu nog niet opgeschreven, denk ik. In Ezekiel 33, ben ik nu vergeten waar dat staat. Daar staat er, zou ik behagen hebben in de dood van de goddeloze. Zou ik behagen hebben in de dood van de goddeloze. Ik weet dat het in Ezekiel staat, maar ik weet het niet waar. Ik heb het nu niet opgeschreven. Dus met andere woorden, God heeft ons niet zomaar gemaakt omdat wij eenmaal zouden sterven en in de hel terechtkomen. Dat is niet de bedoeling. Geeft God een behagen in de dood van de goddeloze? Absoluut niet. Het kruis hangt er. Iedereen kan komen. Iedereen mag gaan. Wie we ook zijn, wat we ook doen, hoeveel zonden we hebben, of wat dan ook, wij mogen komen naar het kruis. De weg is open. Alleen, wij moeten komen. Wij moeten gaan. Berouw is iets wat wij moeten hebben. Wij moeten inderdaad durven zeggen, in mij woont niets goeds. Berouw hebben. Ja, Esau, die had geen berouw. Heel dunnetjes. Hij wilde de zegen, zoals er mij de zegen ervaren. Hij wilde het voordeel van die zegen ervaren. Hij wilde gezegend zijn. Als het ons voordeel uithaalt, dan wel. Maar berouw hebben, echt berouw hebben over onze zonden, over onze laksheid, over al die dingen, dat was er bij Esau niet. Ik hoop dat wij ook soms berouw hebben. Ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik echt berouw. Ik moet eerlijk, als ik stille tijd hou of 's morgens op mijn werk heb zo tijd van te denken, dan kan ik echt berouw hebben en zeggen, en ben ik echt dankbaar dat kruis hier hangt en dat ik zeg, dank u Jezus. Dank u Jezus, want uit mezelf kan ik het niet. Maar dank u Jezus dat u hebt gezegd, het is volbracht. Dat kruis, ik ben altijd dankbaar voor dat kruis dat hier hangt. Ik denk dat Magda en Eli dat nog in de tijd hebben laten maken, dat kruis. En dat is een symbool waar we soms een keer moeten naar durven te kijken. En inderdaad zeggen, daar is het volbracht. Voor u, voor mij en voor iedereen. Wat we moeten doen, is gaan. Is gaan en komen en knielen bij Jezus. En dan zullen we zien hoe God openbaart. In de startstudie van woensdag zei Mieke, God is een God van openbaring. En inderdaad, dat is zo. Door openbaring krijgen wij wijsheid en inzicht. Door openbaring weten we wat belangrijk is in ons christen leven. God openbaart ons de dingen als wij getrouw en eerlijk met een waarachtig hart tot God naderen. En een waarachtig hart is een eerlijk hart. Een eerlijk hart, ja, dat is leuk, hè? Dat is een eerlijk hart. Eerlijk zijn met uzelf, dat is belangrijk. God kent ons. God weet wie en wat we zijn. We moeten eerlijk zijn. En dan staat er, waarom dit alles? Waarom is het zo nodig dat wij inderdaad onze slappe handen en onze knikkende knieën opheffen? Waarom moeten we met volharding de wedloop lopen? Waarom moeten we toezien onder elkaar dat we niet achterop geraken in de genade? Waarom moeten we zien dat we zelf geen aanstoot geven aan broeders en zusters door een wortel van bitterheid in onze harten laten opkomen? Waarom moeten we geen onheilige of een ontuchtpleger zijn? Waarom moeten we niet zijn zoals Esau, die zo gemakkelijk alles verkocht wat hemels is voor wereldse zaken? Waarom? Nou, dat gaan we lezen. Dat gaan we lezen. Dan staat er in het vanaf vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis, stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord meer tot hen gericht worden. Over wie gaat dat hier? Dat gaat hier over de Israëlieten die tijdens de uittocht bij Mozes voor de berg kwamen. Daar zijn we niet tot genaderd. We zijn niet genaderd tot die berg. En dat is een mooie geschiedenis. Ik vind dat echt een heel mooie geschiedenis om eens te lezen. Ze waren uit Egypte geleid en ze wilden hun God zien. Ze wilden namelijk, ze waren zo enthousiast, God had gezorgd voor alles. Je had ze bevrijding geschonken, je had ze de uittocht geschonken van slavernij, je had ze eten en drinken gedurende je reis in de woestijn gezorgd. En ze waren zo enthousiast dat ze zeiden, wat hij doet, God, al wat hij zegt, zullen we doen. Zo enthousiast waren. En wat zei God? Sukkelaars, heet nu nog niet verstaan? Heet nu nog niet verstaan? Natuurlijk verstonden ze het niet. En dat is het juiste punt, dat wij ook veel dingen niet verstaan. Het volk van Israël verstond dat niet. Want ze waren misleid. En ze hadden gezien, die 400 jaar in Israël, hoe dat de Egyptenaren hun goden dienden. Met offers, met van alles en nog wat. Ze hadden gezien dat je alleen God kon dienen door offers te brengen. Door dingen te doen. Maar God zei, snappen jullie dat nu niet? Ik heb jullie voor niks uit Egypte gehaald. Waarom niet? Omdat ik in der tijd een belofte heb gedaan aan Abraham. Namelijk, ik zal uw God zijn. Zelfs Abraham heeft er niks moeten voor doen. Alleen God volgen. Zo was het ook met Israël. Wat moesten ze doen? Ze hebben niks moeten doen dan volgen. Dan Mozes volgen. En ze hebben niet begrepen dat God een genot is. Een God is van genade. En dan komen ze op die berg. Dan willen ze God inderdaad zien. Want in de farao, in Egypte waren de goden zichtbaar. Beelden, tempels, ze waren zichtbaar. En dat wilden ze ook. Ze wilden die berg opklimmen. Terwijl dat God had gezegd, niemand kan mijn aangezicht zien. Niemand. En als ze durven te komen op die berg, ik zal ze doden. Dat was het antwoord van God op het volk Israël. Ze waren niet tot inzicht gekomen dat God een God is van genade. Een God van genade. Dat doen, dat is de bijzaak. Terwijl dat in Egypte de hoofdzaak was. Om God te gaan dienen met offers of werken, wat weet ik allemaal. Ze hadden nog niet begrepen, God heeft ons geleid uit genade uit Egypte. 40 jaar in de woestijn. Water, eten, drinken. Bevrijd van de slavernij. En nu krijgen ze weer de slavernij. En dat was dan in feite waarom dat God zei, ik zal jullie de wet geven. Als jullie dan toch niet gaan snappen wat het betekent genadig te leven, zoals jullie voorouders, oké, dan geef ik jullie de wet. Dan moet je maar proberen de wet na te leven. En als je dat kunt, dan zei je er, kun je het niet. En wat dan? Ik zeg dat hier kort, maar ik heb het zo intens gelezen en zo van genoten. En ik hoop dat ik het kan overbrengen, maar het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om te weten wat God werkelijk wil van ons. Die genade die wij ontvangen. Ik hoop, echt waar, ik hoop dat jullie... ben aangeraakt. Kijk, als ik daar soms aan dat kruis zit, ben ik ook zo bewogen hoe dat God naar ons omziet. En wij verstaan er soms niks van. We zitten maar bijzaken te doen, naar onze in te investeren in dingen die helemaal niet van taal zijn. Ik zeg, God, dank u. U bent vol van genade. God is vol van genade. Maar ik wil nog verder gaan. Want waarom doen we die dingen? Waarom moeten we onze knieën... Onze handen opheffen en onze knikkende knieën strekken. Daar, vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot de hemels Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de bemiddelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de versprenging, van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Daarom doen we het. We zijn genaderd niet tot de berg met vrezen en beving, zoals de Israëlieten. Misschien zijn er wel mensen die met vrezen en beving tot God naderen, omdat ze niet beseffen wat betekent een vader in de hemel te hebben. Maar wij, die wel beseffen wat het betekent, zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, tot een feestelijke vergadering. Ik heb zo pas Psalm 23 aangehaald, en daar staat er in Psalm 23, ik weet niet welke vers, ik ben vergeten, moet ik vlug opzoeken. Daar staat er: U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. In de NBG-vertaling staat er: U maakt voor mij een dis aan voor de ogen. Ik verstond dat vroeger niet, maar hier staat er in mijn vertaling: een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. De tegenstander denkt dat gij overwint en dat hij onze loer kan draaien. Maar Jezus draait het om en maakt een tafel voor ons klaar. Hij draait alles wat moeilijk dreigt te worden om, juist omdat hij ons lief geeft. Hij maakt een tafel voor ons klaar. En hier in ons natuurlijk leven kan misschien de tafel nog wat uitgesteld worden. Maar we weten, eens zullen we mee mogen vieren met de feestelijke vergadering. En wie is die feestelijke vergadering? Dat zijn alle broeders en zusters die geloven in Jezus Christus. Over gans de wereld. Dat is de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over allen. Daarvoor moeten wij inderdaad onze knieën strekken, onze handen niet laten verslappen en uitzien op Jezus. En ik denk dat ik daarmee rond ben. Dan wil ik nog afsluiten met één waarschuwing. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat is ook een waarschuwing. Namelijk, we horen van alles en we doen van alles en we worden door de media overspoeld, in feite, met informatie. Ook leuke informatie, denk maar aan de amusement. En dat is ook een vorm van vreemde lering, dat het ons overspoelt en dat we inderdaad niet meer gesterkt worden in ons hart door de genade. Dat we afgehouden worden van wat werkelijk telt. Denkt aan de hoofdzaak en denkt aan de bijzaken. Daarom doen we het. Daarom sta ik hier van voren. Daarom heb ik mij ergens opgegeven als oudsten. Niet omdat ik zat te springen om dat te doen, want het brengt heel wat werk mee. En ik weet ook niet hoe ik het allemaal ga aankunnen. Maar ik doe het omdat ik het voor ogen heb en denk ik dat Jezus dat ergens van mij opgelegd is een groot woord. Dus daarom doen we het. Daarom zien we op Jezus en blijven we met volharding lopen. En ik weet het, en ik wil dat nog bijhalen, want ik sta hier van voor en ik kan hier allemaal blijkbaar vertellen. Maar bid voor ons, bid voor elkaar, want in de Bijbel staat er ook, als je denkt van te staan, let op dat je niet vallen. Want tijden van lijden is mij nog niet echt overvallen. Ik mag eerlijk zeggen, in ons gezin, we zijn ook maar een normaal gezin, maar ook wel ups en downs, maar echt lijden, miserie, dat hebben we nog niet gehad. Dus, misschien sta ik hier over een jaar heel anders te praten. Ben ik ontgoocheld? Moet ik mezelf, moet er iemand anders mij bemoedigen, omdat ik weer mijn ogen zou richten op Jezus? Dat kan. Dat kan. Want wij zijn ook allemaal maar mensen. Ik ben geen superchristen, verre van niet, gelukkig niet. Ik mag mij nederig ook aan de voeten van Jezus zetten. Ik weet, ik ben een kind van God. Niet meer of niet minder dan een ander. Met veel fouten en weinig goede dingen. Maar ik weet dat nu op dat moment mijn hart uitgaat naar Jezus. En ik probeer te wandelen in geloof met vallen en opstaan. Net zoals velen van jullie. Wandelen met vallen en opstaan. Maar wel met het oog gericht op Jezus. De een dag beter dan de ander, maar wel met het oog gericht op Jezus. Misschien wil ik nog afsluiten in gebed. Vader, ik dank u dat we inderdaad genade hebben ontvangen, Heer. Welk een voorrecht hebben we niet dat wij genade hebben ontvangen. En Heer, wilt u dat bewerken in onze zielen? Wilt u ons inderdaad vurig maken voor uw aangezicht? Omdat wij dat ene ding mogen houden, namelijk ons oog gericht houden op Jezus. Dat is het belangrijkste, de hoofdzaak. En leer ons te zien wat bijzaken zijn, wat misschien weg moet gedaan worden, wat helemaal niet van tel is, Heer, en waar wij ook zo moeilijk afstand kunnen van doen. Heere, vergeef het ons, maar laten we ons hart openstellen daarvoor. En wilt u het ons geven wat we niet kunnen, Heer? In uw woord staat er dat wij niets kunnen zonder u. Heer, ik kom met een oprecht hart tot u en ik zeg, doe weg wat niet goed is, Heer. En leer mij uw weg te bewandelen. En vergeef mij ook, Heer, als ik opnieuw moet constateren dat dat het weer vandaag of morgen of volgend jaar niet lukt. Dank u wel voor uw genade, Heer. Telkemaal opnieuw, dank u wel voor uw genade. En ik bid u dat ook de gemeenteleden echt mogen ervaren wat het betekent genade ontvangen te hebben en gezien en gericht te zijn op u, Jezus. Dank u wel dat we zo'n fantastische God hebben. Een Vader in de hemel en Jezus Christus, die voor ons bidt en pleit. Dank u wel dat we inderdaad mogen zeggen, u zalft ons hoofd met olie, Heer. Onze beker vloeit over. Dank u wel. Amen.
Laten we samen recht staan voor het laatste lied, Wat mij dierbaar was, 460.
Geloof dat ik er het water.
zitten. Geertrui had nog een mededeling.
Het zijn een paar mededelingen. Wij mogen natuurlijk niet vergeten, het is bijna terug maart dat we onze Vrouwendag hebben. Dus het gaat door in Braschaat en het is, de spreekster is Hilde de Leebeek. En het thema is in plaats van WhatsApp, hebben ze WhatsApp. Dus ik heb hier flyers, dus dat gaat door zaterdag 23 maart van 10 uur tot 4 uur 30. Dus ik zal zeker rijden. Dus er zijn zeker 4 plaatsen bij mij in de auto. Dus het is toch belangrijk dat wij daaraan deelnemen aan de Vrouwendag. Dus als je een flyer wilt hebben, ik ga ook een poster uithangen straks. Dus dat is het eerste. Het tweede, dus de gemeente gaat toegestemd om een project te sponsoren waar onze BAVO is geweest in Roemenië. Dus Pelunca, als je nog vragen hebt over dit project, BAVO kan er ook wel iets over vertellen. Op 31 maart is er een benefietmiddag van Pelunca en dat gaat door in Zillebeke. Het is de gemeente van Staden, die de thuisgemeente is van Thijs en Jessica met hun kindjes. Dus als je daar wil naartoe gaan, daar gaat ook een uiteenzetting waarschijnlijk zijn over het project. Dat is 31 maart 2019. En dan wil ik nogmaals een warme oproep doen. Ik heb een tijdje geleden het initiatief voorgesteld van samen opvoeden. Dus dat is een namiddag die doorgaat in de school met de Bijbel. Het is geen organisatie van de school met de Bijbel, maar het wordt wel ondersteund. Het zijn met een paar mensen bij ons op het secretariaat en ook een leerkracht die de noodzaak hebben gezien dat het heel belangrijk is dat gezinnen ondersteund worden bij de opvoeding van hun kinderen. Dus ik hoorde al een opmerking. Ja, als ik daar naartoe ga, het is precies of ik niet goed opvoed. Dat is een hele verkeerde redenering. Ik denk, wij hebben al een hele weg gegaan met onze kinderen. Dat je als ouder iedere dag leert. En dat we altijd moeten openstaan om nieuwe dingen te leren. De bedoeling is, dus de eerste keer gaat door op 16 maart. Dat is een zaterdag. Het is Martin Simons die komt spreken. Opvoeden, een uitdaging of een opgave. En de bedoeling is dat er eerst een lezing wordt gegeven. En daarna gaan we in groepjes zitten, samen koffie of thee drinken. Worden er vragen opgelost of vragen besproken. Ideeën en ervaringen uitgewisseld. Maar telkens bij zo'n groep is er iemand dus van de stuurgroep die het organiseert. Ik zou dat zeer sterk aanbevelen. Het kost €3 om een klein beetje uit de onkosten te geraken. Dus, maar het is wel belangrijk dat je je inschrijft, zodat we een beetje kunnen weten met hoeveel mensen we zouden zijn. Ja, Holly? Ja, dus als het een probleem is voor de kinderen, wij voorzien voor opvang. Dus als je wilt inschrijven, dus dan mag je ook bij mij komen. Dus voor de Vrouwendag, vrouwen, ja, dus...
Dus dat geldt tevens ook voor de Mannendag. Vanachter op het blaadje ligt er zeker al 2 maanden een uitnodiging van CPC voor de Mannendag op 11 maart. Moet eerlijk zeggen, het is altijd heel opbouwend. En ik hoop dat er ook mannen van onze gemeente daar naartoe gaan. Normaal gezien ga ik altijd met onze kinderen. Maar ik heb het nu zelf nog niet gevraagd, ben toch een beetje met mijn gedachten vergeten. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn van man tot man op de tafel, om bemoedigd te worden als man, om geestelijk opgebouwd te worden, zou zeggen, ga daar naartoe. Dan wil ik ook nog, zoals het niet in potscherven staat, er is morgen bidstonde. Dus iedereen welkom vanaf 17 uur, 19.30 uur. Dank u. En ik mag nog afsluiten. Zo. Vader, wij danken u, Heere, voor uw goedheid en uw genade, voor uw trouw, voor uw zegen, Heer. En mogen we inderdaad het vuur brandende houden. En dat kan alleen, Heere, door uw Heilige Geest in ons en wij onze ogen richten op u. Mag die combinatie, ja, heilig zijn voor ons, Heer. Wilt u ons dat leren? Wilt u ons daarvoor wakker schudden? We bidden ook voor de komende week. Wilt u ons bewaren, ons leiden? En Heer, we danken u. Want u bent inderdaad onze God, onze Vader. En onze beker mag inderdaad overvloeien. Dank u wel daarvoor. Amen.
Hallo, goedemorgen. Ik wil gewoon jullie uitnodigen voor 2 maart. Dus eigenlijk, we hebben de gedachte van, het is mijn verjaardag 1 maart. En we gaan dat, vieren, 2 maart. Maar toch, we hebben de gedachte om evangelisatiedag te doen. Dus jullie weten wel, de dingen gaan komen. De hoop en vreugde koor gaat komen om op te treden. Dat is gratis eten. Dus jullie zijn allemaal uitgenodigd, maar moet wel inschrijven zijn tot zondag. Tot zondag mag je nog inschrijven. En alstublieft, bed ook voor ons, want we hebben al 5 blenden van ABS die gaan komen. Dus hopelijk dat we hebben je help nodig om te bidden. Dat de mensen ook echt hoe luisteren en horen wat God te zeggen. Want dat is altijd een bandteksten en de liedjes, allemaal zo evangelisatie liedjes. Dus en barbecue is gratis. Dus barbecue. Maar de wens daarvan, we gaan echt van God afhangen, van hoe we wenst hebben, hoe we niet wenst hebben financieel. Maar dat is niet erg, wat we willen is echt dat die dag de mensen gaan komen. We gaan zo en zo misschien niet financieel wenst hebben, maar we rekenen op historische wens dat we hebben. Dus we hebben echt jullie gebed nodig en hopelijk kan jullie komen. Dank u wel.